Ga jij studeren? Of studeer je en wil je meer grip krijgen op je studie? Dan is de Potbus Studeren iets voor jou. Met de informatie die je hier krijgt, vind je sneller je weg op de universiteit of hogeschool en effen je het pad naar studiesucces en studieplezier. Deze week bespreken we het onderwerp studiekeuze.
De Potbus Studeren is een podcastserie van De Potbus. Klik op de link in de show notes om de informatie terug te lezen op de website. Host van De Potbus Studeren is Mon van Kouwen, interim manager in het hoger onderwijs.
Hey, welkom in De Potbus. Vandaag hebben we het over de studiekeuze. In het studiekeuzeproces onderscheiden we 5 fases. 1. Reflectie. 2. Oriëntatie. 3. Matching. 4. Keuze. En de 5e, eventueel, heroriëntatie. De eerste fase, het antwoord vinden op de vraag wie ben ik en wat wil ik, lijkt heel eenvoudig, maar is vaak juist de moeilijkste. We zijn immers allemaal expert in alles waar we niet goed in zijn, maar hebben grote moeite om onze talenten te onderkennen. Een mindmap maken met zaken die je leuk en niet leuk vindt en waar je wel en niet goed in bent, is een goed begin. Helemaal goed wordt het als je je bevindingen bespreekt met andere mensen uit je omgeving. Je zou wel eens positief verrast kunnen worden door de inzichten die vrienden, leraren of ouders in jou hebben. Als je dan een min of meer helder beeld hebt van de richting waarin je kunt denken, dan kun je de meer praktische afwegingen gaan maken. Als je bijvoorbeeld VWO doet, maar je weet van jezelf dat je een praktijkmens bent, dan zou je ook kunnen overwegen om een HBO-opleiding te doen. Als je aan een bepaalde woonplaats gebonden bent, dan staat je keuze voor een bepaalde universiteit wellicht vast. Als jouw profiel niet aansluit op de ingangseisen, dan zul je wellicht een deficiëntiecursus moeten doen. Alleen vraag je bij elke praktische afweging wel af hoe zwaar deze moet wegen. Een studiekeuze maak je immers met je hart. En praktische afwegingen kunnen een juiste keuze in de weg staan. In de tweede fase, de oriëntatiefase, word je op de website van de universiteiten geconfronteerd met een enorme hoeveelheid studieprogramma's met fancy titels. Het is goed om je breed te oriënteren, maar blijf jouw eigen voorkeuren als uitgangspunt houden. Ik bedoel daarmee, laat je niet verleiden door bijvoorbeeld een studie waarbij je op exchange gaat. Als je echt graag naar het buitenland wilt, dan is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een minor of een stage in het buitenland te doen bij de studie die aansluit op jouw wensen. Deze maand beginnen de open dagen weer. Maak een shortlist van opleidingen die jouw interesse hebben en een lijstje met vragen die je erover hebt. Ben je nog niet tot een shortlist gekomen? Geen probleem. De studiekeuzecoaches en andere professionals zijn op de meeste open dagen aanwezig. Zij kunnen je helpen je plan te maken voor de open dag. Bezoek verschillende opleidingen die je lijken te passen tijdens de open dag. Stel je vragen, praat met docenten en studenten van het programma en je zult merken dat er al snel enkele opties afvallen. In fase 3 heb je je keuze nog niet bepaald, maar heb je wel enkele opties over. Dan kun je bij beide programma's inschrijven voor activiteiten waarmee je de match kunt bepalen. De meeste universiteiten bieden proefstuderen, waarbij je kunt ervaren hoe het is om bij een bepaald programma te studeren, of meeloopdagen, waarbij een zittende student je een dagje meeneemt. Op dit moment is 1 mei voor de meeste studiekiezers een heilige datum. Voor programma's zonder selectie is dit de datum waarop je je moet hebben ingeschreven voor een studie via Studielink. Weet dat je ook in deze inschrijffase nog tijd kunt kopen. Je kunt je voor maximaal 4 studieprogramma's aanmelden als je nog wat langer wilt nadenken over je finale keuze. De studiekeuzecheck van de opleiding is een handig middel om voor jezelf te bepalen welk studieprogramma jou het beste past. Je kunt je finale keuze bepalen door je voor de andere programma's uit te schrijven in Studielink. Nou, gefeliciteerd, je hebt je studiekeuze gemaakt. Nu moet je alle twijfel van je afgooien en lekker aan de slag gaan. Weet dat iedereen zijn of haar onzekerheden heeft en dat die er gewoon bij horen in het leven. Maar als de twijfel blijft knagen en je voelt je niet gelukkig bij het programma van je keuze, trek dan aan de bel. De meeste universiteiten kunnen jou goed helpen bij het heroriënteren en je adviseren hoe je de overstap het beste kunt voorbereiden. Ik weet het, jullie willen alles goed doen en geen kostbare tijd verspillen, maar neem van mij aan dat de jaren dat je door een moeras moet waden veel langer duren dan de jaren dat je gewoon lekker aan het studeren bent. Voor deze podcast sprak ik met Sazie van der Leeuw. Zij is studiekeuzecoach bij de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Sazie geeft haar visie op het studiekeuzetraject en een aantal handige tips, onder meer om je ouders mee om de oren te slaan. Sazie van der Leeuw, wat leuk dat je hier bent in de Potbus.
Ja,
welkom.
Dankjewel.
Jij bent onder andere studiekeuzecoach bij de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.
Ja.
Heel leuk. Vandaag gaan wij het hebben over het studiekeuzetraject.
Ja.
Is voor veel studenten, aankomende studenten, een lastig ding.
Ja.
Wat is eigenlijk over het algemeen het probleem met studiekeuze?
Er zijn meerdere dingen, denk ik, die er lastig aan zijn. Ten eerste, het aanbod is enorm. Ja. Dus, dat is ook bekend met als je veel keuzemogelijkheden hebt. Dat geeft eigenlijk ook veel keuzestress en maakt het kiezen niet makkelijker. En er worden vaak minder goede keuzes gemaakt, blijkt uit onderzoek. Dus met dat probleem kampen we eigenlijk. Hè? Dus het aanbod is enorm. Jongeren zijn vaak nog vrij jong dat ze al dingen moeten kiezen. Pad moeten kiezen. Daar nog niet altijd klaar voor bezig geweest. Druk met eindexamen, met cognitie eigenlijk. Hè? En niet zozeer met wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk zelf in het leven? Die ontwikkeling, die identiteitsontwikkeling, die mist vaak nog.
Hoe vroeg zou je eigenlijk van tevoren moeten beginnen met de studiekeuze?
Nou kijk, wat heel belangrijk is voor studiekeuze of überhaupt voor keuzes in het leven, is dat je een beeld hebt van jezelf. En dat je goed weet wie je zelf bent, waar je goed in bent, waar je energie van krijgt. Wat je belangrijk vindt in het leven. En daar zijn wij in Nederland eigenlijk helemaal niet zo erg mee bezig. Op jonge leeftijd. Hè? Dus ik denk dat als je daar al heel vroeg mee zou beginnen, dat je ook veel winst zou kunnen behalen. En dat betekent dat je dus dat gesprek veel vaker voert. Met docenten, met familieleden. Met, weet je, over inderdaad waar je krachten liggen juist. Niet alleen maar wat je niet goed doet in het leven. En je wiskunde, de vakken die je op school hebt. Maar gewoon als mens zijnde.
Precies.
Daar beginnen wij vrij laat mee.
Ja, we zijn nog te lang in het goed-fout stadium eigenlijk. Die toets vond ik makkelijk.
Ik denk dat dat niet helpt. Maar en bovendien is ook gewoon het puberbrein, het jong zijn. Wanneer ben je daar klaar voor? Dat verschilt ook gewoon per persoon. Ja, is wat mij betreft ook niet erg in die zin. Het is jammer dat wij heel erg in de mode zitten. Je moet na de HAVO gelijk door of na het VWO.
Mm-hmm.
En zo snel mogelijk en zo goede mogelijke keuze. Nou ja, die druk, dat helpt natuurlijk ook niet.
Nee, want ze beginnen natuurlijk in 4 HAVO, 5 VWO beginnen ze al te pushen. Van nou, nu moet je gaan kijken.
Ja, dat verschilt ook wel heel erg per school hoor. Sommigen beginnen er wel al in de tweede, derde mee met LOB, loopbaanbegeleiding. Op andere scholen is het wat sumierder, is het wat minder. Dat verschilt ook wel. Ja, en je moet er ook zelf open voor staan. Ik bedoel, je kan wel vragenlijstjes moeten invullen. Je hele schoolcarrière, maar als je er niet voor open staat, gebeurt het natuurlijk ook niet.
Nee, absoluut.
Ik weet, wat was je vraag ook?
Ja, mijn vraag was al beantwoord. Dat gaat zo makkelijk hier in de Potbus. Ik had wel, want je zegt dus eigenlijk, zelfreflectie is belangrijk. Je sterke, zwakke punten, dus dat zou je misschien kunnen opschrijven of een soort mindmap kunnen maken.
Ja, vooral denk ik eigenlijk ook met mensen over praten.
Mm-hmm.
Dus ook met je vrienden, vriendinnen, je ouders, ik merk dat jongeren het vooral allemaal heel normaal en gewoon vinden wat ze zelf doen. Maar dus het niet zo bewust is. Dus dat je dan vraagt naar van, nou, wat maakt jou nou jou, hè? Wat maakt jou uniek? Waar ben jij goed in? En dat ze dat, gewoon ja, maar dat is toch heel normaal dat ik dat zo aanpak? Nee, dat jij dat zo aanpakt, dat zegt iets over jou en dat jij daar energie van krijgt. En dat zeg maar, het gesprek daarover voeren, dus ook of als ouder je kind teruggeven van wauw, ik zie dit bij jou, wat tof dat je dat zo aanpakt of wat een kwaliteit zie ik hier. Dus, en ja, dus het gesprek daar ook over voeren. Of ook, hè, wat ik altijd in oefening doe, is dat je vrienden of vriendinnen, familieleden om je heen vraagt, wat zie jij mij doen? Hè? Ja, dat helpt heel erg. Dus het gesprek daarover voeren. Maar dat is niet het enige. Hè? Ik bedoel, je kan jezelf natuurlijk nog heel zo goed kennen als wat dan ook. En dan nog niet weten wat je dan moet doen. Hè? Dat begrijp ik ook. Dat is niet het enige. Je moet ook, daarnaast staat ook dat je natuurlijk op onderzoek moet gaan van wat is er dan eigenlijk? Wat daarbij past, hè, bij mij. Dus je hebt eerst dat plaatje van jezelf. En dan kijken van, ja, wat is daar dan bij voor, qua studie- en beroepsmogelijkheden, wat daarbij zou kunnen passen? En daarbij vind ik het altijd ontzettend belangrijk. En merk ik ook van studenten dat gewoon een beetje ervaring daarin opdoen en daarin proeven. En daarin, weet je, dus die een beetje meelopen en ook met mensen over praten. Dat is wat werkt. Zeg maar een studie kiezen van internet. Nee, ja, daar zit niet het gevoel bij. Dat blijft zo sumier. Dat vind ik heel gevaarlijk.
Ja, want hoe doe je dat? Op een gegeven moment ontkom je er niet aan dat je op die webpagina's die talloze fancy namen, titels van programma's voor je krijgt.
Zeker.
Hoe ga je daar dan? In welk stadium? Hè? Mm-hmm. Stel, ik heb mijn gesprekken gevoerd. Ik heb een beetje een beeld van welke richting ik op wil. Ja. Hoe ga ik dan dat aanbod te lijf?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dus dat je inderdaad dus begint bij jezelf en niet begint naar het gehele aanbod in Nederland te willen kijken. Dus je moet het kleiner maken. Dus inderdaad, als je al een beetje weet, nou, ik denk wel dat ik een interesse heb in media bijvoorbeeld. Of in dat je begin daar maar eens. Hè? Begin maar eens gewoon te kijken. Op bijvoorbeeld Studiekeuze 1, 2, 3 is dan de pagina in Nederland waar alle opleidingen, gesubsidieerde opleidingen van Nederland in staan. Wat kan ik in Nederland, of misschien weet je wel in welke stad je wil studeren, wat kan ik doen op mediagebied? Nou, daar kan je bijvoorbeeld bij Studiekeuze 1, 2, 3 media intikken en dan komen de studies die gerelateerd aan media komen daar naar boven.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk ga je het eerst eens even structureren. Dus het aanbod, het weet je, ik zeg altijd door de bomen het bos weer gaan zien.
Ja.
Weet je, het structureren, daar kunnen ouders dus ook heel goed helpen, want dat puberbrein gaat soms nog alle kanten op. En dat is gewoon voor sommige jongeren best wel moeilijk om dat overzicht te krijgen. En ouders denken vaak dat ze het ook allemaal moeten begrijpen en alle studies moeten kennen om te helpen. Maar dat is niet zo. Je kan wel helpen met dat structureren. Mm-hmm. En prioriteiten stellen van wat wil jij nou als eerste uit gaan zoeken. En dat maar eerst eens uit gaan zoeken. En dan kom je weer een stap verder.
Mm-hmm. Het profiel. Ik zag net ook op Studiekeuze 1, 2, 3 dat je ook kunt zien wat je met jouw profiel allemaal kunt doen. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Hè? Want een verkeerde profiel, dan kom je eigenlijk niet op de opleiding die je wilt.
Ja, alhoewel ik vind dat zelf erg meevallen, eerlijk gezegd. En ik ben zelf niet zo voorstander van om op die manier te kijken. Want ik denk, ja, stel nou dat je erachter komt dat je toch de technische hoek op wilt, waar je nog wiskunde of natuurkunde. Er zijn tal van mogelijkheden in Nederland om alsnog een wiskundecursus of een natuurkundecursus, zeker vanaf de HAVO. Dus als je naar het HBO gaat, zijn er altijd, weet je, cursussen die je nog kan doen in de zomer of neem een tussenjaar en spijker het dan bij. Als dat echt is wat je wil, zou ik je daar absoluut niet in tegen laten houden.
Ik ben het er heel erg mee eens. Ik heb dat ook wel vaak gezien, dat mensen dan nog even een deficiëntiecursus voor iets doen.
Want ik denk eerder dat het een valkuil is. Ik zeg, ja, ik heb een economisch profiel, dus ik ga nu maar een economische studie doen. Ja, ik vind dat echt een kul argument. Ja, je hebt dat profiel gekozen toen je 14 was of zo. Ja, ik zou even opnieuw gaan kijken. Wat wil je, wat past bij je? Waar wil je in verder leren op dit moment? En dat kan ook iets anders zijn.
En dat pad volgen. En vooral niet volgen. Denken van, totaal. Nu heb ik dat gekozen toen ik 14 was. Maar,
absoluut. Ja. En nou moet ik zeggen dat ik wel vind dat voor het HBO is dat dus iets makkelijker. Want daar zijn ook best wel veel studies waar je helemaal geen verplicht profiel voor nodig hebt. Echt heel veel hoor, dat is er ook wel echt een beetje af. Op de universiteit is het iets vaker zo. Bijvoorbeeld voor de technische richtingen of als je scheikunde wil studeren of iets der. Ja, dan moet je wel dat vak hebben en moet je hem vaak alsnog wel op VWO niveau halen. Maar ook dat kan. Je kan je deelcertificaat halen in een jaar op het volwassen onderwijs. Dus ja, ik vind het, ik zeg altijd van, sta ervoor open.
Precies, ja. Ik zat net nog even aan de mbo-groep te denken.
Groeiende groep mbo's die ook naar het hbo gaat, die het niet altijd makkelijk heeft. die elke HBO-opleiding mag doen volgens de wet die je kan doen. En ook daar zie ik wel vaak dat mbo'ers een opleiding kiezen die dat een vervolg is op hun mbo-opleiding. Maar dat hoeft dus niet per se.
Nee.
Je kan ook na een business administration, kan je ook denken, ik wil toch iets socialers.
Dat kan. Ik denk alleen wel dat het ook wel weer een risico inhoudt. Want dan heb je dus niet, waar we het net over hadden, van je hebt een bepaald vak niet gehad. Mm-hmm. En dat moet je halen om. Dus je voldoet aan de instroomeisen. Ja. Maar als jij welzijn hebt gedaan en je gaat business doen, dan heb je vaak bepaalde vakken die een havist wel heeft gehad. Of iemand die een mbo, IB-opleiding heeft gehad, wel. Dus daar moet je wel op letten, denk ik.
Ja, daar moet je wel absoluut op letten. En ik denk vooral als het om de technische, misschien een beetje de economische opleidingen gaat. Maar wat ik vooral ook wel bij mbo's zie, is dat het toch een hele andere manier van leren is. En dat is ook wel, en daar wordt ook wel echt veel aandacht aan besteed op dit moment hoor, op hbo-opleidingen. En er zijn extra trainingen voor, voorbereidende trainingen. Maar het is een andere manier van leren. En meer zelfstandigheid van de student wordt er gevraagd. Etc. En dat zie ik ook, is ook gewoon even wennen.
Mm-hmm.
En het is ook niet erg als het eerst eventjes sommige dingen niet lukken, als je de draad maar weer oppakt en om hulp vraagt. Ik denk dat dat ook een belangrijk is. Want
absoluut.
Er is veel hulp op hogescholen en universiteiten. Alleen ook daar moet je zelf achteraan gaan. Het wordt je niet vanzelfsprekend aangeboden.
Mm-hmm. Ik vind wel dat mbo, ik weet dat er soms een beetje een struggle is. Dat het van de doorstroom vanaf HAVO naar het hbo ietsje makkelijker is, cognitief. Ja. Maar ik zie ook wel met ex-mbo-studenten dat die qua zelfstandigheid en projectmatig werken, samenwerken, weer veel sterker zijn.
Ja, zeker. Ja.
Dus ik vind het eigenlijk ook soms misplaatst, die onzekerheid die ze dan met zich meenemen.
Zeker.
Die hebben allemaal HAVO en ik zit hier maar met mijn mbo. Denk ik, dat is ook niet altijd terecht hoor. Je moet ook
En ik merk ook dat in mijn studiekeuzebegeleiding merk ik heel erg dat als ik mbo-studenten krijg, dat vind ik heerlijk. Want die hebben eigenlijk al veel meer ervaring in door stages, door dat ze vaak net ietsjes ouder zijn. Ze weten al veel beter wie ze zelf zijn.
Ja.
Dus dat is echt, dat merk ik echt. Ze hebben al veel meer gereflecteerd op wie ze zelf zijn en gewoon ervaren letterlijk op stages wat ze wel of niet leuk vinden. Dus daarin zijn ze echt juist een stapje verder vaak dan de havist hoor.
Ja.
Dus het is gewoon anders. Het is niet minder goed of beter, maar het is wel anders.
Dus borst vooruit, schouders recht en wel realistisch. Wel kijken van, als je bepaalde vakken mist voor de studie die je kiest, neem dan een tussenjaar, zorg dat je jezelf bijspijkert doe iets daarmee. En de ouders, ik ontmoet ontzettend veel hele lieve, leuke ouders. Die willen ontzettend graag helpen.
Ja.
Niet iedere dochter en zoon laat zich helpen. Die staat dan met zijn ogen te rollen van ma, hou je mond.
Ja.
Maar wat kun je als ouders nou eigenlijk wel doen?
Je kan namelijk eigenlijk wel best wel veel. Kijk, ik snap dat inderdaad, ik krijg ook wel vaker ouders te spreken die dan zeggen van hij of zij komt echt niet van de bank en gaat maar niet naar die open dag. Maar er zijn als ouder, en dus ik snap ook wel dat het lastig kan zijn hoor als ouder. Maar er zijn wel een paar dingen die volgens mij ontzettend belangrijk zijn in de rol als ouder. Waar je in kan helpen. En dat is dus inderdaad wat ik eerder zei, dat gesprek aangaan en niet zozeer... Weet je het nou al? Dus over dat einddoel, die keuze. Want dan komt de druk, die keuzestress wordt alleen maar groter. En als die keuzestress eigenlijk te groot is, dan gaat dat keuzeproces, dan gaat er sowieso niks gebeuren.
Mm-hmm.
Want dat verlamt. Ga in gesprek. Ook over als een kind stress of onzeker wordt van een studie kiezen, ga daarover in gesprek. En heel belangrijk daarbij is, ga op een gelijkwaardige manier. Dus ga naast je kind staan. In plaats van... Kijk, studiekeuze zit een beetje in die overgangsfase van kind naar autonomer worden en zelfstandiger worden. En om motivatie te hebben voor kiezen, dat is ook een soort van psychologische basisbehoefte, is autonomie. Is dat het kind het zelf mag doen en zelf het gevoel heeft, ik kan dat ook zelf doen. Dus als ouder kan je daar heel goed bij helpen, maar het heeft geen zin om het over te nemen. Dus de regie moet echt bij het kind liggen. Hoe jong het kind ook is, de regie moet daar liggen. En je kan helpen, maar naast het kind, denk ik. En vraag uw kind, waar kan ik helpen? Waar wil je dat ik... En heel veel kids, die willen, ik heb dat ook nagevraagd, bijvoorbeeld dat ouders meegaan naar een open dag, vinden dat heel fijn. Maar sommigen ook niet. Hè? Vraag dan ook als je meegaat naar een open dag, wat wil je dat, weet je, wat wil je dat mijn rol is?
Wat verwacht je van
wat
mij?
Wat verwacht je van mij? Mm-hmm. Wil je dat ik je vragen stel? Of wil je gewoon dat ik mijn mond hou? Hè? Wil je gewoon dat ik je vasthoud? Of ja, wat wil je van mij? Want dan ligt de regie bij het kind.
Ja.
En verder, dus dat in gesprek gaan. Want een ouder kent, het blijkt ook uit onderzoek, dat ouders spelen een ontzettend grote rol. Impliciet en expliciet. Dus het kind denkt dat het ouder allerlei dingen verwacht en niet mag, wel mag. Dat is soms helemaal niet zo, maar het kind denkt dat wel.
Mm-hmm.
En het is ook de belangrijkste gesprekspartner. Dat geven de kinderen echt zelf aan. Maar het is tevens ook moeilijk. Dus helpen in gesprek gaan op een gelijkwaardige manier. En daarnaast, wat ik ook al eerder aangaf, is dat helpen structureren.
Mm-hmm.
Dus helpen van in de chaos van studies. Ja, kijk of je kan helpen in dat structureren van die studies.
Ja, in het ontginnen van... Ja.
En nog één ding, wat ik ook een belangrijke altijd vind, is het inzetten van uw eigen netwerk als ouder. Dus ouders hebben vaak een veel groter netwerk dan de kinderen. Of weten beter hoe dat werkt ook. En als je het nou hebt over dat stukje ervaren, als een kind denkt, ja, misschien wil ik wel bij de politie gaan werken. Kijk samen of je iemand in je netwerk hebt, of dat de buurman iemand in zijn netwerk heeft, die misschien politieagent is.
Ja.
En kunt u uw kind, dan hoeft u niet mee, maar kunt u kind daar gebruik van maken?
Ja, ja.
Van dat netwerk.
Dat is een hele goede tip. Want het gaat toch om ervaren. Hè?
Het gaat absoluut om ervaren, want dan komt het gevoel ook erbij kijken.
Mm-hmm. Op de universiteit hebben we daarvoor de open dagen. Dus van ongeveer deze maand tot april hebben we regelmatig de hele universiteit open, vertegenwoordigers van alle opleidingen. Wat is de rol van de open dagen in de studiekeuze?
Ja, ik denk dat de rol van de open dagen is vooral het stukje informatie. Aan de ene kant de informatie over de opleiding. Dus iets diepgaandere informatie over de opleiding krijg je. Dus een opleidingsvoorlichting kan je bijwonen. Het verschilt overigens wel een beetje per hogeschool en universiteit hoe het ingericht wordt. Dus kijk daar ook naar. Maar wat je vaak wel kan vinden is dus een opleidingsvoorlichting. Die wordt gegeven door een docent. Er zijn ook altijd studenten op open dagen aanwezig waar je vragen aan kan stellen. En dus toch ook bijvoorbeeld een beetje proeven van dat gebouw. En soms wordt er ook een proefcollege gegeven of iets dergelijks. Dus toch ook een beetje, wil ik hier rondlopen? Vind ik dit wat? Dat is ook wel echt de rol van een open dag. En ik zeg wel altijd tegen mijn studenten, laat de open dag niet over jou heen komen. Maar ga zelf actief met bijvoorbeeld een vraag naar die open dag. Dus bereid je een beetje voor. Hè? Dus als je nou weet, ik ga naar de voorlichting van, of de open dag van pedagogiek. Wat wil je daar te weten komen? Waar ligt je twijfel over pedagogiek? Hè? Eventueel, er zijn altijd twijfels. Kijk of je daar antwoord op kan krijgen, op die vraag.
Ja.
Want dan weet je ook wat voor vragen wil ik stellen aan de studenten, aan de docenten.
Ja, en die vragen kun je dus voorbereiden door een bezoekje aan de website.
Zeker.
Even wat gesprekjes met mensen die eenzelfde studie doen.
Ja, absoluut. Ja.
Dus het is voor een deel gevoel. Maar je krijgt natuurlijk ook heel veel informatie over verschillende opleidingen.
Ja.
Dat vraag ik me dus wel vaak af. Ik sta vaak aan de andere kant bij de opleiding en ik zie daar mensen komen. En dan vraag ik van, goh, wat voor opleidingen bezoek je nog meer vandaag? En soms denk ik wel eens van, hé, wat een merkwaardige combinatie.
Ja.
Waar ga je nou kijken? Een soort shortlist of zo?
Ja, kijk, ik denk op zich dat het niet verkeerd is dat je bij hele verschillende studies gaat kijken. Maar maak wel een plannetje. Vooraf. Dus als je hebt nagedacht over wie ben ik, wat wil ik, wat wil ik bekijken? Nou, misschien is dat een mediaopleiding en een economische international business verschillende dingen. Het leuke vind ik wel dat je juist door verschillende dingen te zien en te horen er ook meer achter komt. Je zit bijvoorbeeld bij media en je denkt, dit is toch te creatief voor mij. Ik wil inderdaad iets zakelijkers. Dan ben je toch verder gekomen door... Ik zeg altijd, door alles wat je doet en bekijkt, kom je een stap verder. Dus sowieso goed. En kijk, wij zijn wel de laatste jaren, bijvoorbeeld op de Hogeschool van Amsterdam, hebben we nu wel ook op de open dag een studiekeuzeplein ingericht. En kunnen studenten door middel van gesprekjes van een kwartiertje, 20 minuutjes, met een studiekeuzecoach in gesprek wel ook over een studiekeuze. Omdat we wel merkten dat er ook behoorlijk wat studenten inderdaad nog een soort van verdwaald op die open dag rondlopen.
Mm-hmm.
Dus dan zou ik ook wel adviseren, ga eerst even in gesprek. Om de structuur te brengen, waar wil je nou eigenlijk heen?
Ja.
Inderdaad.
Oké.
Ga niet zomaar, ik zou niet adviseren om zomaar naar, ik ga naar een open dag van de Hogeschool van Amsterdam. Nou,
Ja.
Ja, good luck. 70 nou, opleidingen. Nee, dat is, dan
of van bomen echt, en bos gesproken.
Nee, daar zou ik ook, ja. Daar zou ik ook niet lekker van worden, nee.
Ja, maar wel goed om meerdere opleidingen te bezoeken.
Ja, zeker. Om een beetje verschillende opleidingen te bekijken. Absoluut heel goed.
Volgens mij zijn ook de werken eigenlijk altijd bij elke opleiding ook veel studenten mee aan de open dag.
Absoluut. Ja, ik zou zelf altijd gaan met studenten praten. En sterker nog, dus ik noem dus van open dag is altijd het formele punt wat georganiseerd is. Hè? Steeds meer opleidingen en studies die organiseren ook meeloopdagen of proefstudeerdagen. Of ik zeg ook altijd tegen mijn studenten, ken je zelf iemand wat ook die studie al doet? Ga lekker een keer meelopen. Als je vraagt, mag ik een keer met jou mee? Vaak prima.
Ja.
Vraag het even aan de desbetreffende docent. En die vindt het vaak alleen maar leuk als er iemand meekomt. En dan voel je echt, dan zit je tussen al die studenten. Kan je met hun praten. Is projecten bekijken.
Ja, dat, dan heb je ook wel de rust. Hè? Want dat is vaak een dag waarbij je meerdere lessen volgt. Dus
ja,
je maakt een beetje mee wat je straks ook gaat meemaken. En je kan je eigenlijk na de open dag kan je daarvoor zo aanmelden. Ook als je niemand kent op de opleiding.
Zeker, ja.
Dat is heel goed. Denk ik de beste manier. Want dan heb je ook, als je alle vragen vanaf een briefje moet gaan oplezen. En in de stress van het moment gewoon lekker een dagje mee.
Nee, ik zou altijd zeggen van eerst een open dag. En ga daarna, als je dan denkt van hé, dit lijkt me wel iets. Ga dan een keer probeer op een of andere manier. Of het nou via de officiële weg is of via iemand die je kent mee te lopen.
En dan komt het moment natuurlijk dat je wel een keuze moet maken. Hè? Ja, het is meestal 1 mei, denk ik, de inschrijving in de meeste gevallen. Stel dat je het dan nog niet weet, of dat je nog twijfelt.
Nou, kijk, die 1 mei, dat is sinds een aantal jaar in het leven geroepen. En dat is een beetje om te stimuleren dat leerlingen er ook op tijd mee aan de slag gaan. Kijk, je kan je inmiddels, dat weet ik even niet zeker, voor 3 of 4 opleidingen inschrijven voor 4 opleidingen, geloof ik. Hè? Dus je meldt je gewoon aan. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Want zelfs al heb je je voor die 4 aangemeld, dan krijg je een uitnodiging om daar iets van een check of een weet ik veel uitnodiging van de opleiding. Dus dan kan je alsnog naar die opleidingen. Maar als je voor 1 mei hebt ingeschreven, mag je ook nog switchen van keuze.
Mm-hmm.
Dus je mag zelfs al heb je voor 4 opleidingen ingeschreven en het wordt toch nog eentje buiten die 4, mag je daar ook nog heen. Dus het belangrijkste is dat je je inschrijft.
Mm-hmm. Ja, en dan is het natuurlijk voor 1 september is de officiële datum. Maar dat lijkt me wel heel stressvol.
Nou,
dat
verschilt wel een beetje. Want wij bij de HVA moet je dan wel echt voor 14 augustus nog voor een andere. Dat is dus dat die data verschillen nog wel een beetje. Mm-hmm. En ja, zo last minute zou ik het niet aan laten komen. De ruimte na 1 mei is er nog wel. Ja. Het jammer is dat er dus niet meer veel open dagen zijn en zo. Dus dat je oriëntatiemogelijkheden worden wel beperkter.
Ja, maar je kunt wel de studiekeuzecheck doen bij meerdere opleidingen.
Zeker. Ja, absoluut.
Want dat is eigenlijk een methode die ook weer door verschillende universiteiten verschillend wordt ingericht. Ja. Maar die erop gericht is op de matching. Te kijken of er een match is van jou met de studie.
Ja.
Dus daar leer je ook wat van.
En niet om je af te wijzen, maar puur om eigenlijk voor jezelf te kijken, wil ik deze opleiding echt? En voor de opleiding om te kijken, denk ik dat jij hier past? En dan moeten ze een advies geven.
Mm-hmm.
En dat kan een negatief, positief, whatever advies zijn. Dat mag je naast je neerleggen. Het is een advies. Het is dus absoluut geen. En dat denken toch veel leerlingen dat het, hè, dat ze afgewezen kunnen worden. Maar dat zijn niet zo heel veel opleidingen in Nederland. Dat zijn de numerus fixus opleidingen. En die moet je jezelf al voor 15 januari inschrijven. Dus dat zijn echt andersoortige opleidingen.
Ja, of als het selectie is.
Ja, dat is numerus fixus. Ja,
ja, ja. 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 Maar het geeft ook alweer een beetje richting in als je de studiekeuzecheck doet. Van,
zeker.
Het kan ook een bevestiging zijn van ik voel me daar ook goed bij. En zij vinden het ook een goed idee.
Nou, dat lijkt heel erg de meerwaarde eigenlijk. Eigenlijk de grootste meerwaarde ervan is dat studenten zich al een beetje verbonden voelen met die opleiding. Van het was leuk, ik heb er zin in.
Ja.
Dat je iets lekkerder in vanaf september echt begint aan die opleiding.
Ja, hartstikke goed. Ja, en dan ga je dus beginnen, hè? September. Ja. Dan heb je je keus gemaakt. Stel nou, hè, dat het zich voordoet, dat je daar toch zit van, het is niet mijn type studenten. Ik vind eigenlijk de inhoud niet zo leuk. Je eerste examenperiode gaat niet zo goed. Wat raad je me dan aan als ik in die situatie kom?
Ga erover in gesprek. Sowieso, hou het niet voor jezelf. Hè? Dus iedere hogeschool, universiteit heeft wel studiekeuzecoaches, loopbaancoaches of iets dus laagdrempelig in gesprek te gaan daarover.
Ja, studieadviseurs of binnen de opleiding.
Absoluut, dat heet overal anders. Maar praat erover. En Ja, kijk, inderdaad, het gebeurt veel. Want ja, helaas is het uitvalpercentage in het eerste jaar toch nog steeds bij veel hogescholen en universiteiten tussen de 30-40%.
Mm-hmm.
Dat is best wel hoog.
Veel, hè? Ja.
Dat is veel. Ja, en dan is de vraag van wil je toch doorgaan en misschien die propedeuse proberen te halen en daarna switchen? Of zeg je, nou, ik stop ermee, ik ga lekker werken of reizen of wat dan ook. Wat ik dus dan dus wel zou adviseren is, ga wel met die keuze aan de slag dan vervolgens. Dus ga niet reizen en denk vervolgens in juni, juli weer eens van, oh ja, wat ga ik nu eigenlijk doen? Dan heb je niet meer die tijd om te ervaren, et cetera. En er zijn ook gewoon veel mooie begeleidingstrajecten. Ik zelf werk dus bijvoorbeeld voor studiekeuzetraject van de UvA-HVA. Dat is een 3 maanden traject waarin studenten echt intensief aan de slag gaan met, wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? Echt even stilstaan bij, oké, dit was het niet. Wat nu wel? En wat wil ik echt zelf? En dat ze 1 dag in de week met een groep studenten bij elkaar komen en ook leuke dingen doen en zichzelf ontwikkelen. Keuze 3-daagse, er worden verschillende workshops aangeboden. Eigenlijk iedere universiteit of hogeschool biedt wel soortgelijke projecten of begeleiding aan.
Ja. Ja. Dus je hoeft je keuze niet alleen te maken.
Je staat er ook niet helemaal alleen voor, nee, absoluut niet.
Wat ik altijd wel heel erg jammer vind is als studenten vertrekken, omdat de studie niet bij ze past, dat ze toch altijd een beetje met de schouders omlaag vertrekken.
Ja, ja.
En ik probeer ze wel echt duidelijk te maken van, hey, dit is juist heel erg goed. Ja. Je weet nu wat je niet wil. De volgende keer ga je beter kiezen.
Ja, dat zeg ik ook altijd hoor. Ik zeg ook dat een verkeerde keuze bestaat ook niet. Hè? Ik bedoel, je hebt er sowieso weer veel van geleerd. Of misschien een paar leuke mensen ontmoet. Of en dan misschien is het ook wel fijn dat je dan even in een tussenjaar zit. Een gedwongen tussenjaar dan. Maar
zeker.
Kan ook heel veel uitkomen.
Ja. Als het gebeurt, is het helemaal niet erg. Nee. Dan is het eigenlijk alleen maar positief. Alleen, ik vind persoonlijk wel, omdat ik toch vaak die teleurstelling bij de studenten zelf zie. En het schaadt ze toch op een of andere manier. Ja. Ze hebben een faalgevoel. Zeg ik, probeer het toch te voorkomen. Ga gewoon goed oriënteren.
Tuurlijk, ja, dus nee, het is heel jammer natuurlijk.
Dat is natuurlijk het mooiste.
Het is jammer, maar niet het einde van de wereld.
Nee.
Het kan gebeuren, maar er kan ook een hoop uitval, denk ik, ook wel weer voorkomen worden. Want er zijn toch veel leerlingen die zich heel sumier informeren en oriënteren. En dat vind ik wel jammer om te zien.
Ja. Ja.
Want ik denk van, kijk, ja, het is toch een belangrijke stap. En het is vooral belangrijk, vind ik, dat je het leuk gaat hebben. Ik bedoel, het gaat mij niet zozeer omdat ze per se meteen het goede kiezen.
Mm-hmm.
Maar inderdaad wel belangrijk dat je gewoon, je mag ook kiezen wat je leuk vindt. En er is heel veel keuze, maar dat... En die keuze is niet makkelijk, maar er is dus wel ook een hele hoop hulp voor. Je moet er gewoon, eigenlijk zeg ik altijd, hè, het is echt een proces en je moet er dingen voor doen. En de tijd daarvoor nemen. Dat is eigenlijk misschien het belangrijkste.
Ja, aandacht aan geven.
Aandacht aan geven. En als dat nog niet lukt tijdens het eindexamen, sta ik er juist ook heel erg voor om. Neem dan lekker een tussenjaar en ga daar wel mee aan de slag in je tussenjaar. Ja?
Mm-hmm.
Ik denk dat dat alleen maar heel positief is.
Ik denk het ook. Nou, ik vond het ontzettend leuk om hier met jou over te praten, Sazi.
Ja, leuk.
Heel erg bedankt voor je informatie. En,
alsjeblieft. Ik hoop dat we wellicht weer iemand hebben geïnspireerd of verder kunnen helpen op deze manier.
Ik geloof het zeker. Zo jongens, dit was er weer één. Een studiekeuze kan lastig zijn, maar jij bent specialer en unieker dan je denkt. Vraag maar eens aan een goede vriend, een toffe docent of, als het niet anders kan, je ouders hoe ze jou zien. Ze kunnen je verrassen met hun inzichten. Geef in elk geval aandacht aan je studiekeuze door het traject zorgvuldig te doorlopen. En mocht je volgend jaar onverhoopt aan het heroriënteren zijn, laat het mij dan weten. Dan vieren we het feit dat je weer heel veel hebt bijgeleerd. Tot de volgende. Doei.
Dit was een aflevering uit de serie De Potbus Studeren. De muziek die je hoorde is van het album Cameristico van Riccardo Tesi. Check de website van jouw universiteit voor specifieke informatie over de besproken onderwerpen. Bedankt voor het luisteren. We wensen jou veel studiesucces.